Wij zijn heel erg gesteld op gemak. We gaan zitten in principe zodra we voldoende eten hebben.
Mm-hmm.
Want vroeger moesten we dat doen om energie te sparen. En nu hebben we continu voldoende eten, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar we blijven zitten.
Mm-hmm.
En sterker nog, we zitten nu dus vele malen meer dan vroeger.
Ja.
En dat komt nu als een boemerang op ons terug.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Ik ben Hanno Pijl en ik ben internist in het RUMC, internist endocrinoloog. Dat wil zeggen dat ik mensen met klierziekten vooral behandel. En een van die klierziektes is diabetes. Mm-hmm. En ik behandel op dit moment eigenlijk bijna alleen maar mensen met diabetes. Dat doe ik al meer dan 20 jaar. Mm-hmm. Daarvoor ben ik algemeen internist geweest. En dan behandel je eigenlijk alle ziekten van interne organen. Maar ik heb me dus na verloop van tijd ben ik me gaan specialiseren in de endocrinologie.
Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe kwam die interesse?
Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor de endocrinologie op een of andere manier. Ik weet niet precies waar dat nou vandaan komt. Ik geloof dat dat iets te maken heeft met het feit dat hormonen, klieren maken hormonen. En hormonen zijn stoffen in je bloed die heel veel te maken hebben met hoe het lichaam werkt. Mm. Met de regulatie van allerlei processen in je lijf. En dat is iets wat me altijd heeft geïnteresseerd. En van daaruit ben ik ook eigenlijk interne geneeskunde gaan doen. Vanuit mijn basisstudie geneeskunde. En nou is dat zo gelopen dat ik in Arnhem is het eerste deel van mijn opleiding geweest. Toen ik daar in opleiding was, is mijn baas van destijds, of een van mijn directe bazen, is hoogleraar geworden hier in Leiden. En ik was met hem al bezig aan een onderzoek. En toen heeft hij mij gevraagd of ik met hem mee wilde naar Leiden om hier mijn opleiding af te maken. En dat vond ik eigenlijk wel interessant.
Was dat onderzoek dan ook al, had het al te maken met diabetes?
Nee, nog niet met diabetes, maar wel met hormonen.
Hmm.
En toen heb ik mijn opleiding hier afgemaakt en dat onderzoek ben ik op gepromoveerd. En toen was mijn baas destijds, die was hoogleraar algemene interne geneeskunde, dus niet endocrinologie. En daarom heb ik nog zo'n beetje 10 jaar bij hem op de afdeling gewerkt, eigenlijk totdat hij wegging. En toen met pensioen. En toen heb ik de switch gemaakt naar de endocrinologie, omdat dat eigenlijk het klinische vakgebied was wat ik het allerleukste vond.
Mm-hmm.
Dus zo is mijn. En sindsdien ben ik. Zit ik op de afdeling endocrinologie hier in het LUMC.
En hoe gaat dat? Wat was voor jou een soort van het kantelpunt of wat kwam je in de praktijk tegen dat je dacht van oké, dit is hoe we het aanpakken vanuit de geneeskunde, maar is er misschien ook iets anders of iets meer mogelijk?
Ja, ik moet zeggen dat ik in de spreekkamer begon het mij steeds meer tegen de borst te stuiten dat mensen binnenkwamen met soms wel 8 of 9 verschillende pillen voor hun bloedglucose en voor hun bloeddruk en voor hun cholesterol en voor complicaties van de suikerziekte. Dan nog hadden ze die ziekte niet op orde. En we wisten ook al 15, 20 jaar geleden, toen begon het bij mij te borrelen, wisten we eigenlijk al dat voeding bijvoorbeeld een hele belangrijke rol speelt bij diabetes. En ik dacht van ja, we doen daar eigenlijk gewoon, we sturen mensen naar de diëtist, maar met alle diëtisten doen ontzettend hun best en die geven mensen goede adviezen, maar die hebben maar 5 consulten per jaar, maximaal. En dan ook maar een half uurtje. Ja, ja. Daar kun je mensen niet voldoende mee steunen. En ik vond gewoon dat er veel te weinig, niet alleen aan voeding, maar ook wisten we al toen tot op zekere hoogte en nu veel beter, dat stress bijvoorbeeld een rol speelt bij diabetes en dat beweging een rol speelt. Dus in de loop van de jaren ben ik steeds meer gaan denken van ja, we moeten daar gewoon iets mee in de zorg voor diabetes. Ja. En dat werd al helemaal werd dat actueel voor mij toen ik een boek las van een wereldberoemde wetenschapper, Jared Diamond. Die heeft een heleboel boeken geschreven, maar het boek waar ik enorm van onder de indruk was Guns, Germs and Steel.
Ja.
En dat gaat eigenlijk over de humane evolutie van de mens en de rol die voeding en de landbouw daarin gespeeld heeft. En toen werd het mij nog veel duidelijker waarom wij vandaag de dag met zo'n enorme tsunami van chronische ziekte worstelen. Ja. En toen had ik, toen vanaf dat moment, en dat is eigenlijk vanaf het moment dat ik benoemd werd tot hoogleraar, dat is nu inmiddels 15 jaar geleden. Vanaf dat moment ben ik me steeds meer gaan hardmaken voor leefstijlinterventies in de zorg voor diabetes in de eerste plaats, maar ook voor andere chronische aandoeningen in het algemeen.
Ja. Hoe ben je dat toen gaan doen? Want je las dat boek, dat was een aha-moment. Je merkte ook al in de praktijk van oké, het stroomlijnt niet, we moeten andere dingen gaan doen. Wat waren de eerste concrete stappen die je toen bent gaan zetten?
Nou, ik ben eigenlijk ik ben in de spreekkamer natuurlijk met mensen steeds meer gaan praten over hun eten en over hoe het met stressniveau zit en met bewegingen en dat soort dingen. Dus ik ben in de spreekkamer in gesprek gegaan, steeds meer met mijn patiënten.
Hoe ging dat? Merkte je dat ze daarvoor open stonden?
Nou, lang niet allemaal. Nee. Lang niet allemaal. Dus heel veel patiënten, en dat is nog er zijn steeds meer patiënten die hiervoor openstaan. Er is een soort wave nu gaande in de samenleving die gaat over ons aller leefstijl en onze gezondheid. Maar dat was toen nog veel minder. Ja. En dus heel veel mensen komen mijn spreekkamer binnen en die gaan tegenover me zitten. En die zeggen tegen mij, ja, ik heb een probleem. Lost u het probleem maar op. Hè, en die verwachten dan echt pillen.
Ja.
En zeker in die tijd, 15 jaar terug, als je dan begon over voeding, dan ging iedereen moeilijk kijken. Mm. En waar heeft die man het over? Er zijn toch pillen voor? Dus dat was lastig. En dat is nog steeds niet altijd even makkelijk. Er zijn nog steeds veel patiënten die verwachten van de zorg in Nederland dat de zorg hun ziekte oplost.
Ja.
En ik probeer, dus ik ben dat in mijn eigen spreekkamer, ben ik de strijd aangegaan, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb daarnaast, ben ik lezingen gaan geven. Mm. En heb ik geprobeerd om niet alleen mijn collega dokters, maar ook verpleegkundigen en vooral ook patiënten te informeren over welke rol leefstijl in het algemeen, en mijn speciale belangstelling gaat eigenlijk uit naar voeding, maar leefstijl in het algemeen, hoe belangrijk dat is voor ziekte. En het gekke is, als je over leefstijl praat, dan denkt iedereen onmiddellijk aan preventie, aan het voorkomen van ziekte. Hè. Leefstijl is belangrijk voor de preventie van ziekte. Maar als je eenmaal ziek bent, die gedachte is pas eigenlijk van de laatste 10 jaar in mijn perceptie, of zelfs korter. Dat is iets wat helemaal niet in het hoofd van mensen zat. Als je eenmaal ziek bent, moet je ook iets met je leefstijl doen. Ja. Om te voorkomen dat je nog meer schade maakt. Mm-hmm. Want die leefstijl van ons, die beschadigt ons.
Ja, alsof de mindset nu veel meer is van oké, je bent eenmaal ziek, dus het is al te laat, dus het maakt niet meer uit.
Precies. Mm. Dus nu ben ik eenmaal ziek en nu moet ik pillen gaan nemen, of ik moet geopereerd worden om die ziekte op te lossen. En dan helemaal het idee los dat, dat het ontzettend belangrijk is dat je toch zelf iets doet aan je manier van leven om te voorkomen dat je met die pillen, wat die pillen eigenlijk doen, is de schade die je zelf maakt proberen te herstellen. En die pillen werken wel, hè, maar die gaan het probleem nooit helemaal oplossen als jij zelf maar blijft schade maken.
Ja, ja. En je zegt ook van oké, dat stuk informatie is belangrijk. Heb je ook het idee dat dat is waar het vaak bij cliënten of bij patiënten misgaat?
Ja, daar begint het.
Ja.
Bij de overgrote meerderheid van de mensen begint het daarmee. Maar dan de volgende stap, het aanpassen van je leefgewoontes, van je voedingsgedrag en van andere leefgewoontes, is in de samenleving zoals wij die nu hebben gebouwd ongelooflijk moeilijk. Mensen worden continu de verkeerde kant op gestuurd. Mm-hmm. En dat geldt voor voeding. Gelukkig is het in supermarkten zo dat de onbewerkte groenten vaak bij de ingang liggen. Nou, daar ben ik heel blij mee. Maar als je eventjes dat paadje groenten voorbij bent, dan krijg je een hele winkel met allemaal spullen die in principe niet goed voor ons zijn.
Ja.
En wij zijn heel erg gericht op gemak. En het interessante vind ik om je te realiseren is dat, en dat begon ik me ook te realiseren toen ik dat boek las, dat ons gedrag wordt heel erg gestuurd door evolutionaire, diep gewortelde driften.
Ja.
Wij zijn heel erg gesteld op gemak. We gaan zitten in principe zodra we voldoende eten hebben.
Mm-hmm.
Want vroeger moesten we dat doen om energie te sparen. En nu hebben we continu voldoende eten, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar we blijven zitten.
Mm-hmm.
En sterker nog, we zitten nu dus vele malen meer dan vroeger.
Ja.
En dat komt nu als een boemerang op ons terug. Hetzelfde geldt voor, dat is ook iets wat ik me dus toen ik begon te lezen over de menselijke evolutie steeds beter realiseerde. Zoet vinden we ontzettend lekker.
Mm-hmm.
En dat is omdat zoet voor suiker staat. En suiker is in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dat is geen vergif. Suiker is een ontzettend belangrijke brandstof voor ons. Maar het zit niet of nauwelijks in natuurlijke voedingsmiddelen. Het zit in honing en in rijp fruit ongeveer, dat is het wel. En dat is er dus. Als we dat vroeger tegenkwamen, dan moesten we daar zoveel mogelijk van eten om onze brandstofvoorraden aan te vullen.
Ja.
Hè? En toen kwam de industriële revolutie en toen dachten we, goh, we gaan die suiker gaan we uit suikerbieten halen en dan stoppen we gewoon overal in. Dus nu eten we 10 keer te veel suiker.
Mm.
Het is echt een krankzinnige hoeveelheden suiker eten we. En dat komt dus ook als een boemerang op ons terug.
Ja, ik kan me voorstellen dat het ook helpt om op een andere manier naar patiënten te gaan kijken. Toch met deze informatie. Want anders is het denk ik vrij makkelijk of voor de hand liggend om ook de patiënt de schuld te geven. Of het gebrek aan ruggengraat of maak betere keuzes.
Ja.
Maar het is veel complexer dan dat.
Het is veel complexer dan dat. Het is echt mensen die dat zeggen, dat mensen die, dat hoor je natuurlijk veel. Mensen die met overgewicht, dat zijn mensen zonder ruggengraat. Ja, die passen niet op zichzelf. Nou, dat is echt de grootste nonsens.
Ja.
Die mensen die dat zeggen, die vragen zichzelf, denk ik, over zichzelf helemaal niet af van, ben ik dan zo iemand met een enorme ruggengraat?
Mm-hmm.
En loop ik elke dag na te denken over wat ik eet en dat ik niet te veel moet eten. Dat is bij de overgrote deel van de mensen met een normaal gewicht is dat niet zo. Het punt is, die mensen hebben niet de genetische aanleg.
Mm-hmm.
En ook niet de, dat weten we ook steeds beter, de bacteriën in hun darm, samenstelling daarvan, is ook heel belangrijk voor je gewichtsontwikkeling. Dus je die mensen hebben de mazzel.
Maar het is allemaal voor jou.
die mensen hebben de mazzel dat in de context van de samenleving, zoals wij die hebben gebouwd, de ontwikkeling van overgewicht is altijd een interactie tussen die genetische architectuur, je darmbacteriën en ons alle manier van leven.
Mm-hmm.
En de mensen die dus de genen en de bacteriën hebben in hun darm, die maakt dat ze aanleg hebben om te zwaar te worden, die hebben het heel moeilijk in onze samenleving.
Ja.
Want die moeten continu opletten dat ze de goede dingen blijven doen. Terwijl de mensen die genen niet hebben, die hoeven gewoon veel minder op te letten. Het gaat er niet om dat zij meer ruggengraat hebben. Nee, ze hoeven gewoon veel minder op te letten dan mensen die te zwaar zijn. Wat onverlet laat, dat het natuurlijk zo is dat dat je leefstijl, ons aller leefstijl, een hele belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van overgewicht. Hè?
Mm-hmm.
Het is niet zo dat dat je er helemaal niks aan kan doen.
Nee, nee.
Maar je hebt een ontzettend zware taak op je schouders. Wil je daar met leefstijl werkelijk je gewicht normaliseren?
Ja. Ja, en dus het ene stuk is de informatie, dat mensen ook daadwerkelijk weten van oké, wat is er dan te doen? Wat zijn de andere stukken of hoe breng je het op andere manieren in de praktijk om patiënten te helpen?
Ja, daar zijn we mee bezig, want het begint met informatie.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar de volgende stap is dus dat je mensen moet steunen zolang de voedselmarkt eruit ziet zoals die nu is. En zolang wij ons leven niet anders inrichten in deze samenleving, hebben mensen ontzettend veel steun nodig om het goede te doen in termen van leefstijl.
Ja.
Dus die steun, is er nu onvoldoende. En die zijn we bijvoorbeeld aan het ontwikkelen door hier in het LUMC hebben we een project, dat noemen we de box.
Mm-hmm.
En de box is, dat gaat om daadwerkelijk een doos met een zogenaamde e-health instrumenten.
Yeah.
En dat zijn instrumenten waarmee je van alles aan jezelf kan meten.
Mm-hmm.
Je bloeddruk en je bloedglucose en hoe je slaapt en hoeveel stress je hebt. Wat je eet. Wat we dus graag willen is, we willen mensen, onze patiënten zo'n box geven waarmee ze thuis dus heel veel aan zichzelf kunnen meten. En dat is om te beginnen al heel belangrijk voor ze, om geïnformeerd te zijn over hun gezondheidstoestand. Daarmee motiveer je mensen al meer om iets te doen met eten of met andere dingen. En dan willen we daaraan koppelen een coachingsprogramma waarbij we mensen zoveel mogelijk willen helpen om de dingen die zij aan zichzelf meten te verbeteren.
Ja.
En dat zal een coachingsprogramma zijn dat gedeeltelijk face-to-face is in het ziekenhuis, maar gedeeltelijk ook gewoon online.
Ja.
En wat we ook willen inbouwen is een community, een web-based community van mensen die allemaal met dezelfde dingen worstelen en die elkaar helpen.
Ja, want dat is gewoon wel echt heel erg belangrijk voor het goede resultaat. Want zeker ook als mensen in jouw omgeving er minder mee te maken hebben of niet mee te maken hebben. Dus inderdaad het idee geven van joh, je bent zwak en je maakt gewoon slechte keuzes. Dan is het heel fijn om ook gelijkgestemden daarin te vinden.
Ja.
En te voelen van ik ben niet alleen. Ik worstel niet alleen met deze keuzes.
Nee, precies.
Nee, dus ik kan me voorstellen of ik weet dat dat groepscomponent dat een hele belangrijke is daarin.
Ja, precies. Daar is heel veel ook al wetenschappelijke aanwijzing voor, dat die communities, dat die gewoon werken.
Ja.
En daar kunnen we ook ons van alles bij voorstellen.
Mm-hmm.
Dus op die manier proberen we mensen zoveel mogelijk te steunen bij het aanpassen van hun leefstijl. Maar ik denk zelf, eerlijk gezegd, dat zelfs met al die tools het nog voor een deel van de mensen heel moeilijk is om duurzaam het goede te blijven doen.
Het voorkomen van terugval, dat is echt ontzettend lastig.
Dat is ontzettend moeilijk. Het is niet eens zo heel erg moeilijk om gedurende een korte tijd je leefstijl te veranderen. De meeste mensen lukt dat wel, maar na een half jaar of een jaar, dan valt toch ontzettend veel mensen terug in het oude gedrag. En heel begrijpelijk, heel begrijpelijk. Dus ik denk eigenlijk dat we uiteindelijk met z'n allen, dat er politieke besluiten genomen moeten worden over de inrichting van onze samenleving. Willen we die, niet alleen de diabetesproblemen, dat is gigantisch, hè? Daar komen we straks misschien op, maar ook andere ziektes een beetje indammen.
Ja, want dan ga je aan verschillende kanten werken. Want anders, nu leggen we het natuurlijk heel erg bij de patiënt neer en heel erg bij de bevolking van oké, dit is jouw keus, jouw verantwoordelijkheid, jij moet dit doen.
Ja.
Maar wat jij ook aangeeft, evolutionair gezien is het super lastig om daar goede keuzes in te maken.
Ja.
Dus dan blijft het twijfelen met de kraan open. Dat moeten we niet willen, denk ik.
Dat moeten we echt niet willen.
Nee.
Dat moeten we echt niet willen. Dus dat die evolutionaire drive, die is belangrijk in ons gedrag, maar ook simpelweg hoe je je omgeving inricht, dus de mogelijkheden die je krijgt. Ik geef vaak het voorbeeld, als ik s'avonds, ik heb s'avonds nogal eens wat, en dan is daar vaak wat eten bij, dan word je wat aangeboden, en dan, dat is 9 van de 10 keer, is dat gewoon ongezond.
Ja.
En dan kan je zeggen van dan eet ik het niet. Maar je hebt wel aan het einde van de middag ongelooflijk veel trek. Dus je moet iedere keer weer, moet je dan van enorme goede huizen komen. Wil je dat soort verleidingen weerstaan? Dus het gaat ook om, of wat je in de supermarkt kan kopen, bepaalt wat je eet.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
Dus dat wordt heel vaak onderschat, ook door de politiek, hoewel de politiek daar nu gelukkig wel wat verstandiger over nadenkt, heb ik het gevoel, maar er zijn nog steeds heel veel politici die zeggen we willen ons helemaal niet bemoeien met het leven van onze burgers, want dat wordt betutteling. We willen niet betuttelen, we willen niet zeggen van je mag dit niet en je mag dat niet, maar wat ze dan vergeten te denken en te zeggen, is dat wij nu continu betutteld worden.
Mm.
Wij worden voortdurend betutteld door de industrie, die allemaal dingen voor ons maakt die we eigenlijk helemaal niet willen, maar die wel op de markt komen. En als het op de markt is, gaan we het eten.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een wet die niemand kan ontkennen, denk ik. Dus die betutteling, die is er continu.
Ja.
Alleen niet door de overheid,
niet
maar door
de goede manier.
Nee. Dus ik vind dat een argument, ben je echt naïef als je dat soort dingen zegt als politicus. Ik wil niet betuttelen, want dat vind ik, ik ben gewoon geen betuttelaar. Ja, we worden echt continu betutteld.
En kennelijk is het nodig, want je ziet waar we nu staan en het is niet alsof het probleem zich vanzelf op gaat lossen.
Nee.
Toch? Dus kennelijk is er een bepaalde mate van positieve betutteling nodig om veranderingen teweeg te gaan brengen.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk echt dat dat nodig is. Ik denk dat we daar met z'n allen, en daar moeten dus politieke, democratische besluiten natuurlijk over genomen worden. Dus er moeten politieke partijen het lef hebben om maatregelen in hun partijprogramma te zetten over de voedselmarkt. Hoe richten wij onze voedselmarkt in? En hoe gaan wij om met de bouw van die miljoen huizen die we nu moeten gaan bouwen? Dat gaat niet lukken, maar hoe richten we die wijken in? Op een gezonde en duurzame manier. Daar moet echt moeten politieke partijen moeten daar hun nek voor uitsteken en die moeten dan hopen dat mensen daarop stemmen. Ja. Dat mensen het mooi vinden.
Kijk, en ik kan me voorstellen dat dat lastig is, toch? Omdat is het niet populair is om... Mensen willen niet betutteld worden.
Nee.
Dus als je dat aan je programma gaat toevoegen... kan ik me ook voorstellen dat je bang bent dat je niet ontzettend populair daarmee wordt.
Zeker. Ja. Dat is precies de reden dat zij dat roepen altijd. Hmm. En dat ze ook die maatregelen niet durven te nemen. Ja. Waarbij nogmaals aangetekend dat die betutteling... Die is er dus continu.
Ja, ja.
En mensen beseffen dat ook niet voldoende. Dat probeer ik dan wel duidelijk te maken tijdens lezingen.
Mm-hmm.
Maar ja, dan ben ik ook maar een individu die dat af en toe eens een keer voor een paar honderd mensen roept.
Mm.
Dus dat zet geen zoden aan de dijk. Hè? Er moet een soort...
Beweging komen.
Ja, beweging
ja,
komen.
Ja. Al heb ik wel het idee dat die er is. Toch? Er is wel, wat jij ook wel zegt, er is wel in ieder geval meer awareness. Er wordt wel steeds meer aandacht aan besteed. Het gaat misschien alleen niet zo hard als dat we zouden willen, maar ik denk wel dat die er is.
Zeker. Zeker. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
Ja.
Er is een soort besef doorgedrongen in de samenleving.
Ja.
Dat we dingen verkeerd doen en dat we uiteindelijk veel gezonder, maar ook daarmee gelukkiger worden als we een beetje beter op onszelf passen.
Ja, ja. Om mee af te sluiten, want je gaf aan, dan worden er dingen aangeboden tijdens bijvoorbeeld een etentje of een borrel. Hoe ga jij daar zelf mee om? Hoe ben jij bezig met gezonde leefstijl?
Ja, ik probeer dus zoveel mogelijk... Om te beginnen let ik thuis ontzettend op. Want ik kook altijd zelf en ik probeer zoveel mogelijk verse producten te eten. Tussen de middag neem ik mijn eigen lunch mee. Mm. En vanmiddag heb ik een zakje noten en wat rauwkost. Dat eet ik dan als lunch. Mm. Het ontbijt sla ik meestal over.
Yeah.
Dus ik eet twee keer per dag. En 's avonds eet ik groenten, vooral groenten en verse groenten. En af en toe een stukje vlees of vis. Mm. En ik ben natuurlijk ook geen heilige. Ik kan ook niet voortdurend sommige verleiding. Want ik vind bijvoorbeeld af en toe een chocolaatje. Dat vind ik hartstikke lekker.
Ja, ja.
Of drop, dat kan ik ook. Daar kan ik echt...
Ja.
Daar kan ik heel moeilijk van afblijven. Dus ik heb... Als ik koop af en toe wel eens zo'n drop...
Gaat het dan op?
Nou, niet in één keer.
Okay.
Nee, niet in één keer. Dus ik probeer dat ook... dat probeer ik ook wel een beetje in de hand te houden. Mm. Maar ik ben een grote dropliefhebber. Dus, maar door de bank genomen probeer ik ook... ik sport normaal gesproken zo'n 4-5 keer per week. Mm. Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk. Ik neem altijd de trap... hier. En ik moet 5 tot 7 trappen omhoog gaan. Dat hangt een beetje vanaf waar ik vandaan kom. Doe ik altijd met de trap. Dus ik probeer zoveel mogelijk te doen wat ik ook preach.
Ja.
Maar het is in sommige omstandigheden onmogelijk. En in sommige omstandigheden kan ik ook gewoon dan kan ik geen weerstand bieden. Nee. En dan doe ik toch dingen waarvan ik zelf weet dat ze niet goed voor me zijn.
Ja, ja.
Dus,
maar goed, dat is ook menselijk, toch?
Ja.
Ik denk juist, want wat we natuurlijk ook zeiden, je wil uiteindelijk een blijvende verandering teweeg brengen. Ook voor patiënten. Als je te zwart-wit wordt en het idee van, het moet altijd perfect zijn. Ik geloof niet dat je dan een blijvende verandering realiseert. Dus juist door ook wat ruimte over te laten voor flexibiliteit en uitzonderingen.
Ja.
Zorg je er ook voor dat het een gezonde leefstijl is.
Ben ik me helemaal met je eens. Dus je moet niet van jezelf vragen, je kan bijna niet van jezelf vragen om altijd maar het goede te doen.
Nee.
Alweer in de context van onze samenleving. Als we die anders zouden inrichten, zou het veel makkelijker worden.
Ja.
Hè? Ik gebruik wel eens het voorbeeld van de oliebollen. We hebben een oliebollenkraam hier bij het station. Staat die een paar maanden per jaar. En zodra die er staat, staan er rijen mensen oliebollen te kopen. Maar als die weg is... Is er niemand die daar...
Nee, die staat te wachten van, joh, wanneer komt hij weer?
Wanneer komt die oliebollenkraam weer? Nee. Dus het is... ik ben ervan overtuigd, als we een deel van alles wat nu op de voedselmarkt beschikbaar is, gewoon eraf zouden halen,
ja,
dan krijg je natuurlijk, in het begin is het hartstikke moeilijk, want mm-hmm, mensen zijn gewend om bepaalde dingen te kopen en te eten. Maar na verloop van tijd mist niemand het meer. Echt niet.
En vooral echt, hoeveel beter je je gaat voelen. Ja. Toch? Dat is uiteindelijk onderaan de streep natuurlijk de winst die je daarmee behaalt.
Ja.
Gaat het, denk je, gebeuren? Dat er echt veel producten geskipt worden?
Ik ben heel erg bang van niet. Nee. Ik denk dat wat vergt dat? Hmm. Dat vergt een echt ombouw van onze samenleving en van ons denken. Zolang wij de voedingsindustrie de vrijheid geven om te maken wat ze willen maken, mm-hmm, dan maken ze dingen die niet goed voor ons zijn. Ja. Omdat, en dat kun je ze ook niet kwalijk nemen, want zij zijn ook deel van het systeem, mm-hmm, waarin wij werken en leven. Ze moeten winst maken.
Ja.
Hè? Alles is gericht op economische groei en winst en geld. En die waarden, die werken tegen ons en tegen onze gezondheid. Dus daar, ik denk dat zolang dat soort principes hoogtij vieren in onze samenleving, wordt het ontzettend moeilijk om onze samenleving op een echt gezonde manier in te richten. Dus ik ben heel erg bang dat dat niet gaat gebeuren. Wat ik hoop dat gaat gebeuren, is dat er wel op een bepaald moment regels komen voor wat erbij komt op de voedselmarkt. Ja.
Dus dat dit nu is wat er is, maar wat er extra bij komt, dat dat beter gereguleerd gaat worden.
Er worden nog steeds duizenden nieuwe producten per jaar op de voedselmarkt gebracht. Ja. En het overgrote merendeel van die producten is niet gezond. Mm. Hebben we A, niet nodig, en B, zijn ook echt, er zitten stoffen in die niet gezond voor ons zijn. Dus dat hoop ik wel, dat gebeurt. Maar dat er echt producten afgaan, dat wordt een hele moeilijke.
Ja, dan zal het uiteindelijk toch meer vanuit de consument moeten komen. Want als daar natuurlijk de vraag verandert, zal het aanbod mee veranderen.
Zeker.
Maar dan hebben we dus wel een hele hoop initiatieven nodig. Ja. Die maken dat de consument een andere vraag krijgt.
Ja.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.